From the conference center at Temple
Square. Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 182ste algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een gecombineerd jonge mannen- en jonge vrouwenkoor uit de ringen Banyan en Taylorsville in Utah. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Dear brothers and sisters, dear friends,
broeders en zusters, liefde vrienden, wij heten u welkom in deze tweede bijeenkomst van de 182ste Algemene Oktoberconferentie. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten iedereen die hier aanwezig is of de conferentie via televisie, radio of internet volgt. En wie de conferentie in ringcentra over de hele wereld via een satellietverbinding volgen. De muziek wordt deze bijeenkomst verzorgd door een koor van jonge mannen en jonge vrouwen uit ringen in Banyan en Taylorsville in Utah. Gedirigeerd door zuster Leah Tarrant met Bonnie Goodliffe en Linda Margaret aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Arise, O Glorious Zion. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Gerrit W. Gong van de 70.
Arise, O glorious Zion, that's your Our dear Father in heaven,
onze geliefde Vader in de hemel, op deze Sabbatdag zijn we dankbaar dat we hier bijeen kunnen zijn in de algemene conferentie. Wij zoeken om opgebouwd te worden en onderricht te worden in het conferentiecentrum en over de hele wereld, ook in onze eigen taal onderricht te worden. We danken u, Vader, voor het heilsplan, voor de verdiensten en de genade van uw Zoon, de heilige Messias. En dat wij uw Zoon en dochters mogen zijn die met hun zorgen bij u kunnen komen. Wij danken u. We bidden dat u diegenen die zullen spreken en zingen wil zegenen. In ons zegen, Vader, dat we wat we in ons hart en ons verstand voelen, dat we er aandacht mogen op aangeven. Dat we ons hart mogen veranderen en onze bekering dieper mag gaan, een groter verlangen mogen hebben om ons gezin tot zegen te zijn, onze zonen en dochters, onze broeders en zusters, in alle omstandigheden waarin we werkzaam zijn en ook in
This is our prayer.
Wij bidden dit in de naam van onze Heiland, uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
Het koor heeft zojuist Ik ben een kind van God gezongen. Dank je, koor. President Henry B. Eyring stelt nu de algemene functionarissen en gebiedsteventeris van de kerk ter steunverlening voor. Vervolgens kunnen we luisteren naar de ouderlingen L. Tom Perry en M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen. Zij worden gevolgd door ouderling Larry Echo Hawk van de 70.
It is proposed that we
stellen voor steun te verlenen aan Thomas Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Henry Benyon Eyring als eerste raadgever in het eerste presidium en Dieter Friedrich Oogdorf als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. We stellen u voor steun te verlenen aan Boyd Kenneth Packer als president van het Quorum der Twaalf Apostelen en als lid van dat quorum Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Anderson. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. We stellen voor de raadgevers in het eerste presidium en de 12 apostelen steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Ouderling J. E. Jensen is ontheven als lid van het presidium van de Quorums der 70. Wie hun waardering willen uiten, maken dit kenbaar. We stellen nu voor ouderling Craig C. Christensen steun te verlenen als lid van het presidium van de Quorums der 70. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, eveneens. We stellen nu voor ouderling Marlene K. Jensen met een woord en dank, van dank en waardering te ontheffen als kerk, historicus en schrijver. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. We stellen nu voor ouderling Stephen E. Snow steun te verlenen als kerkhistoricus en schrijver. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. We stellen nu voor de ouderling Keith K. Hilbig, J. E. Jensen, Marlene K. Jensen en Octaviano Tenorio te ontheffen als lid van het eerste quorum der 70 en hun de status van emeritus, algemeen autoriteit, te geven. We stellen nu voor de ouderlingen Keith R. Edwards en Larry W. Gibbons te ontheffen als lid van het tweede quorum der 70. Wie hun waardering willen uiten voor het uitstekende werk dat deze broeders hebben verricht, maken dat kenbaar. Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedsseventigers en algemene presidiums van de hulporganisaties zoals die nu in functie zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw geloof, toewijding en gebeden. Wij mogen nu luisteren naar ouderling Perry.
I reached a special milestone this summer.
Deze zomer was een belangrijke mijlpaal voor mij. Ik heb mijn 90ste verjaardag gevierd. Als je zo'n mijlpaal hebt bereikt, is het leerzaam om over gebeurtenissen en belevenissen in het verleden na te denken. Jullie jonge mensen die deze toespraak beluisteren of lezen, zijn er wellicht niet zo van onder de indruk dat iemand 90 jaar geleefd heeft. Maar toen ik geboren werd, werd het als een grote prestatie beschouwd. Ik dank mijn hemelse Vader elke dag dat ik al zo lang leef. Er is tijdens mijn leven zoveel veranderd. Ik heb de ontwikkeling van het industriële tijdperk en het informatietijdperk meegemaakt. Nu op grote schaal geproduceerde auto's, telefoons en vliegtuigen waren in mijn tijd grote uitvindingen. Tegenwoordig verandert de manier waarop we informatie vinden, uitwisselen en gebruiken bijna dagelijks. Op mijn leeftijd verwonder ik me over de snel veranderende wereld waarin we leven. Veel hedendaagse ontdekkingen waardoor wij een beter leven kunnen leiden, prikkelen de verbeelding. Wij bidden en werken hard om ervoor te zorgen dat de waarden van het evangelie van Jezus Christus te midden van alle snelle veranderingen om ons heen blijven voortbestaan. Sommigen lopen al het risico om verloren te raken. Bovenaan deze lijst met waarden staan de heiligheid van het huwelijk en het centrale belang van het gezin, welke ook het voornaamste doelwit van de tegenstander zijn. Door die dingen krijgt ieder kind van onze hemelse Vader een ankerplaats, een veilige haven waar het ten goede beïnvloed kan worden en andere eeuwige waarden kan leren. Mijn eigen familie bereidde zich op de viering van mijn 90-jarige verjaardag voor en hielp mij om de herinneringen aan mijn lange leven te waarderen. Mijn nichtje had bijvoorbeeld een aantal brieven verzameld die ik bijna 70 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit mijn marinierspost op het eiland Saipan in de Grote Oceaan aan mijn ouders had geschreven. Een van die brieven trok in het bijzonder mijn aandacht. Het ging om een brief die mijn moeder op Moederdag 1945 mocht openmaken. Ik ga u enkele gedeelten voorlezen en hoop dat u inziet waarom ik eeuwig dankbaar zal zijn voor wat ik van mijn liefhebbende ouders geleerd heb. Ik beschouw mijn ouders als het beste voorbeeld van goede ouders, omdat ze hun huwelijk en de opvoeding van de kinderen op de eerste plaats hebben gezet. Mijn brief voor Moederdag in 1945 begon zo. Lieve mama, de afgelopen 4 jaar ben ik op Moederdag jammer genoeg niet bij u geweest. Ik wilde elk jaar bij u zijn en u vertellen hoeveel ik van u houd en hoezeer ik u respecteer. Maar aangezien dat nog steeds onmogelijk is, stuur ik mijn gedachten dan maar per post. Dit keer besef ik beter dan voorgaande jaren hoeveel het voor me betekent om zo'n geweldige moeder te hebben. Allereerst mis ik de kleine dingen die u voor me deed. Als ik 's ochtends opstond, hoefde ik me nooit druk te maken over de vraag of er een schoon overhemd of schone sokken waren. Ik hoefde slechts de la open te doen. Als het tijd was om te eten, wist ik dat er altijd iets lekkers voor me klaar stond. 'S Avonds lagen er altijd schone lakens op mijn bed en waren er precies genoeg dekens om me lekker warm te houden. Het was echt aangenaam om thuis te wonen. Toen ik de eerste 2 alinea's van die brief las, was ik verbaasd hoe sentimenteel ze klonken. Misschien moest ik veel aan thuis denken, omdat ik in een tent woonde en onder een muggennet op een veldbed sliep. Mijn brief aan mijn moeder ging als volgt verder. Maar mijn diepste gevoelens komen voort uit het voorbeeld dat u mij gegeven hebt. Het leven als gezin was voor ons zo plezierig dat we uw voorbeeld wilden volgen en dezelfde vreugde ervaren die we in onze jeugd hadden. U maakte altijd tijd vrij voor een gezinswandeling in het ravijn. U deed van alles met ons, van bergbeklimmen tot balspelletjes spelen. U ging nooit alleen met papa op vakantie. U nam altijd het hele gezin mee. Nu ik ver van huis ben, praat ik altijd graag over mijn leven thuis, omdat het zo aangenaam was. Ik zou nu niet kunnen afwijken van wat u mij geleerd hebt, want dan zou u zich voor mij schamen. Het is een grote uitdaging om te verdienen dat ik de zoon van Nora San Perry genoemd word. Ik ben erg trots op die titel en ik hoop dat ik die altijd in ere zal houden. Ik hoop dat ik volgend jaar bij u kan zijn, zodat ik u kan laten zien wat ik de afgelopen 4 jaar voor Moederdag gepland heb. Mogen de Heer u zegenen voor alle goede dingen die u in deze roerige wereld hebt gedaan. Veel liefs, Tom. Nadat ik mijn brief nog eens gelezen had, dacht ik ook aan de cultuur van het gezin, de wijk, de ring en de gemeenschap waarin ik opgroeide. Cultuur wordt door de levenswijze van een volk bepaald. Er is een unieke evangeliecultuur, een pakket waarden, verwachtingen en gebruiken die alle leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen gemeen hebben. Die evangeliecultuur of levenswijze komt door het helsplan. Gods geboden en de leringen van levende profeten. En die komt tot uiting in de manier waarop we onze kinderen grootbrengen en hoe we zelf leven. In Genesis 2, vers 24 staat de eerste taak die Adam in zijn sterfelijk leven kreeg. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. De wettige vereniging van man en vrouw in het huwelijk is niet alleen een voorbereiding op toekomstige generaties die de aarde beërven, maar het brengt ook de meeste vreugde en voldoening die in dit sterfelijk leven ervaren kunnen worden. Dat is vooral zo als een huwelijk door de macht van het priesterschap voor tijd en alle eeuwigheid gesloten wordt. Kinderen die in zo'n gezin geboren worden, zijn veiliger dan waar dan ook. Ouders die hun kinderen goed opvoeden, worden steeds belangrijker in de wereld van vandaag, waarin de invloed van de tegenstander zo wijdverbreid is. Zoals wij weten, probeert hij het fundament van de samenleving, het gezin, te verzwakken en te vernietigen. Op slimme en zorgvuldige gecamoufleerde manieren valt hij onze toewijding aan het gezin over de hele wereld aan en ondermijnt hij de cultuur en verbonden van trouwe leden van de kerk. Ouders moeten beseffen dat het onderricht thuis een heilige en belangrijke verantwoordelijkheid is. Hoewel andere instellingen, zoals kerk en school, ouders kunnen helpen om een kind te oefenen volgens de eis van zijn of haar weg, ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de ouders. Volgens het grote plan van geluk zijn de zorg en de ontwikkeling van de ouders van onze hemelse Vader aan goede ouders toevertrouwd. In ons bijzondere rentmeesterschap als ouders zijn er veel manieren waarop goede ouders zo nodig hulp en steun kunnen krijgen om hun kinderen het evangelie van Jezus Christus te leren. Ik doe u 5 ideeën aan de hand om als ouders een sterkere gezinscultuur te creëren. Ten eerste kunnen ouders oprecht bidden en de eeuwige Vader vragen om hen te helpen de kinderen die hij hun gezonden heeft, lief te hebben, te begrijpen en te leiden. Ten tweede kunnen ze gezinsgebed houden, de schriften bestuderen, gezinsavond houden en zo vaak mogelijk samen eten, zodat de avondmaaltijd voor communicatie en het leren van waarde gebruikt wordt. Ten derde kunnen ouders van het ondersteunend netwerk van de kerk profiteren. Ze kunnen met de jeugdwerkleerkrachten, jeugdleiders en de klas- en quorumpresidiums overleggen. Door in gesprek te gaan met degene die geroepen en aangesteld zijn om met hun kinderen te werken, kunnen ouders meer inzicht in de bijzondere en specifieke behoeften van hun kinderen krijgen. Ten vierde kunnen ouders hun getuigenis regelmatig aan hun kinderen geven en de geboden van God laten gehoorzamen en hen over de zegeningen vertellen die onze hemelse Vader aan zijn trouwe kinderen beloofd heeft. Ten vijfde kunnen we de orde in onze gezinnen handhaven door duidelijke, eenvoudige gezinsregels, verwachtingen, goede gezinstradities en rituelen en door verstandige gezinsfinanciën. Kinderen krijgen dan een taak in het huishouden en verdienen hun zakgeld, zodat zij kunnen leren budgetteren, sparen en tiende betalen van het geld dat ze verdienen. Deze suggesties om een sterkere gezinscultuur te scheppen sluiten aan op de kerkcultuur. Onze sterke gezinscultuur zal een bescherming zijn tegen de brandende pijlen van de tegenstander, die op hen afgevuurd worden door leeftijdgenoten, amusement en beroemdheden en door voortdurend door het internet en de media blootgesteld te worden aan een cultuur van krediet en de gedachte dat men recht heeft op luxe. Door onze gezinscultuur zullen onze kinderen in de wereld, maar niet van de wereld zijn. President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: het is de plicht van de ouders om hun kinderen deze verlossende beginselen van het evangelie van Jezus Christus bij te brengen, zodat ze weten waarom ze zich laten dopen, zodat ze in hun hart het verlangen zullen hebben om na hun doop de geboden van God te blijven gehoorzamen, zodat ze in zijn tegenwoordigheid kunnen terugkeren. Mijn dierbare broeders en zusters, wilt u uw gezin en uw kinderen voor eeuwig hebben? Wilt u aan uw voorouders verzegeld worden? Als dat zo is, dan moet u ze al vanaf de wieg onderwijzen. U moet door uw voorbeeld en uw leringen onderwijzen. In de proclamatie over het gezin staat: man en vrouw hebben de plechtige taak om van elkaar en van hun kinderen te houden en voor elkaar en hun kinderen te zorgen. Kinderen zijn een erfdeel des Heren. Ouders hebben de heilige plicht om kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en geestelijke behoeften en ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben en helpen, de geboden van God moeten naleven en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn, waar ze zich ook bevinden. Volgens het goddelijk plan behoort de vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de behoeften en de bescherming van zijn gezin. De taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen. Vader en moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken te helpen. Ik ben van mening dat het de bedoeling van God is dat de moeder de verzorging en het onderwijs van de volgende generatie op zich neemt. Het is fijn om echtparen te zien die goed samenwerken, die een goede invloed op elkaar uitoefenen en goed over en met hun kinderen en kleinkinderen communiceren. De aanval van goddeloosheid op onze kinderen is nu veel listiger en onbeschaamder dan ooit tevoren. Door aan een sterke gezinscultuur te bouwen, worden onze kinderen beter beschermd tegen wereldse invloeden. Mogen God u, geweldige moeders en vaders in Zion, zegenen. Hij heeft zijn eeuwige kinderen aan uw zorg toevertrouwd. Als ouders werken we samen met God om zijn werk en heerlijkheid onder zijn kinderen tot stand te brengen. Het is onze heilige plicht om ons uiterste best te doen. En daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Elder Perry, I think you must be the youngest.
Elder Perry, ik denk dat u de jongste 90-jarige bent die er op aarde rondloopt. Kijk eens hoe die uit zijn stoel sprong. Mijn geliefde broeders en zusters, elke keer als ik van een verse trostomaat geniet, of als ik een rijpe, sappige, vers geplukte perzik eet, gaan mijn gedachten 60 jaar terug naar de tijd dat mijn vader zijn eigen perzikgaard in Holiday hier in Utah had. Hij hield daar bijen om de perzikbloesems te bestuiven die tot hele grote lekkere perziken uitgroeiden. Vader hield van zijn tere honingbijen en vond het fascinerend hoe duizenden van die bijen samen de nectar uit de perzikbloesems omzetten in zoete goudkleurige honing. Een van de voedzaamste producten uit de natuur. Voedingsdeskundigen zeggen dat het een van de producten is die alle voedingsstoffen bevatten die ons lichaam nodig heeft. Enzymen, vitaminen, mineralen en water. Mijn vader wilde altijd dat ik hem hielp met zijn bijenkorven, maar ik ging eerlijk gezegd liever een blokje om. Ik ben inmiddels wel te weten gekomen dat een bijenkorf slim in elkaar steekt en dat er wel 60.000 bijen in zijn gehuisvest. Honingbijen worden ertoe gedreven om te bestuiven, nectar te verzamelen en die om te zetten in honing. Het is hun magnifieke obsessie die door onze schepper in hun genetische profiel is gestopt. Er is uitgerekend dat de 20.000 tot 60.000 bijen in een bijenkorf naar ettelijke miljoenen bloemen moeten vliegen. Wat gelijk staat aan 2 keer de aarde rondvliegen om 450 gram honing te produceren. In zijn korte bijenleven van een paar weken tot 4 maanden komt de bijdrage van een enkele honingbij neer op niet meer dan 1/12 van een theelepel. Hoewel 1/12 van een theelepel niet veel lijkt in vergelijking met het totaal, is het van groot belang voor het leven in de korf. De bijen zijn van elkaar afhankelijk. Wat een paar bijen onmogelijk alleen kunnen doen, wordt mogelijk als alle bijen getrouw hun deel doen. De bijenkorf is al heel lang een belangrijk symbool in de kerkgeschiedenis. We leren uit het Boek van Mormon dat de Jaredieten honingbijen meenamen toen ze duizenden jaren geleden naar Amerika reisden. Brigham Young koos de bijenkorf als symbool om de pioniers tot de energieke samenwerking aan te zetten en te inspireren die nodig was om de droge woestijn rond het Grote Zoutmeer in de vruchtbare dalen te veranderen die er nu zijn. Wij plukken de vruchten van hun collectieve visie en vlijt. De bijenkorf komt zowel aan de binnen- als de buitenkant van veel tempels terug als symbool. Deze kansel waarop ik sta is vervaardigd uit het hout van een walnotenboom die in de achtertuin van president Gordon B. Hinckley stond, waarin bijenkorven zijn uitgesneden. Al deze symboliek bevestigt één ding. Er worden grote dingen tot stand gebracht en lasten worden lichter doordat vele handen gedreven voor een goede zaak werkzaam zijn. Stel u voor wat miljoenen heiligen de laatste dagen in de wereld kunnen bereiken als we bij onze doelgerichte gezamenlijke toewijding aan de leringen van de Heer Jezus Christus net zo te werk gingen als de bijen in een bijenkorf. De Heiland heeft ons geleerd dat het grote en eerste gebod is: gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De woorden van de Heiland lijken eenvoudig, maar ze zijn zowel diepzinnig als belangrijk. Wij dienen God lief te hebben en zowel voor onze naaste als onszelf te zorgen. Stel u voor wat we in de wereld teweeg kunnen brengen als we, verenigd als volgelingen van Christus, de handen ineenslaan en gedreven en vlijtig de noden van anderen lenigen en onze medemens hulp bieden. Ons gezin, onze vrienden, onze buren, onze medeburgers. In de brief van Jacobus staat dat hulpbetoon de definitie van zuivere godsdienst is. We lezen over de hulp die de kerkleden overal ter wereld bieden. Bijvoorbeeld de humanitaire hulp als er ergens een ramp heeft plaatsgevonden. Zoals bij bosbranden, overstromingen, orkanen of tornado's. Deze hoognodige en zeer gewaardeerde noodhulp is een doeltreffende manier om elkanders lasten te dragen. En dat moeten we zeker blijven doen. Maar hoe staat het met ons dagelijkse leven? Wat zou het effect zijn van al die dagelijkse miljoenen kleine, liefdevolle daden die voortvloeien uit onze oprechte christelijke liefde voor onze medemens? Dat zou na een tijdje veranderingen onder alle kinderen van onze Hemelse Vader teweegbrengen, doordat wij zijn liefde aan hen doorgeven. Deze roerige wereld heeft deze liefde van Christus meer dan ooit nodig. En zij zal haar in de jaren die voor ons liggen nog meer nodig hebben. Deze eenvoudige dagelijkse goede daden lijken op zichzelf misschien gering. Maar alle daden bij elkaar worden ze net als het 12e deel van een theelepel honing die door 1 honingbij aan de bijenkorf wordt bijgedragen. Er schuilt kracht in onze liefde voor God en voor zijn kinderen. En als die liefde tastbaar tot uiting komt in de miljoenen christelijke liefdeblijken, zal zij de wereld veraangenamen en voeden met de zoete nectar van geloof, hoop en naastenliefde. Wat moeten we doen om zoals de toegewijde honingbijen te worden en toewijding een deel van ons wezen te laten worden? Velen van ons wonen plichtsgetrouw hun kerkelijke bijeenkomsten bij en werken hard in hun roeping, vooral op zondag. Dat is zeker een compliment waard. Maar zijn we door de week net zo gedreven met goede zaken bezig als op zondag? Zijn we slechts plechtmatig bezig of zijn we werkelijk bekeerd tot het evangelie van Jezus Christus? Hoe nemen we het zaad van geloof dat we in ons verstand hebben opgekweekt en planten dat diep in de vruchtbare grond van onze ziel? Hoe komen we tot die machtige verandering van hart die noodzakelijk is voor ons eeuwige geluk en vrede? Denk eraan dat honing alle voedingsstoffen bevat die ons lichaam nodig heeft. En het evangelie van Jezus Christus is de enige manier om het eeuwige leven te beërven. Alleen als ons getuigenis ontstijgt aan wat ons verstand ons zegt en zich diep in ons hart ingraaft, zal onze wil om lief te hebben en te dienen op die van de Heiland gaan lijken. Alleen dan, en dan alleen, is het dat we volledig bekeerde discipelen van Christus worden. Dan kunnen we, vervuld met de Geest, het hart van onze medemens beroeren. Als ons hart niet meer op de dingen van de wereld is gezet, zullen we niet meer naar de eer van mensen streven of onze hoogmoed willen bevredigen. In plaats daarvan maken we ons de christelijke eigenschappen eigen die Jezus leerde. We zijn mild, zachtmoedig en langmoedig. We zijn vriendelijk, zonder huichelarij of bedrog. We zijn vol naastenliefde jegens alle mensen. Onze gedachten zijn altijd deugdzaam. We willen geen kwaad meer doen. De Heilige Geest is onze constante metgezel en de leer van het priesterschap vormt zich op onze ziel als dauw uit de hemel. Let wel, broeders en zusters, ik sta geen religieuze dweepzucht of fanatisme voor. Integendeel zelfs. Ik stel alleen voor dat we de volgende logische stap in onze volledige bekering tot het evangelie van Christus nemen door de leerstellingen volledig in ons hart en onze ziel op te nemen, zodat onze daden en ons leven op integere wijze stroken met wat we geloven.
Deze integriteit vereenvoudigt ons leven en verhoogt onze gevoeligheid voor de geest en de noden van anderen. Zij brengt vreugde in ons leven en vrede in onze ziel. De soort vreugde en vrede die ons deel wordt als we ons bekeren van onze zonden en de Heiland volgen door zijn geboden te onderhouden. Hoe brengen we deze verandering aan? Hoe verankeren we de liefde van Christus in ons hart? Er is één eenvoudige dagelijkse oefening die het verschil kan uitmaken voor ieder lid van de kerk, met inbegrip van jullie, jongens en meisjes, jullie jonge mannen en jonge vrouwen, jullie alleenstaande en jullie vaders en moeders. Die eenvoudige oefening is: vraag je Hemelse Vader elke dag opnieuw in je ochtendgebed of Hij je wil laten zien hoe je die dag een van zijn dierbare kinderen kunt helpen. Laat je hart die dag vervuld zijn met geloof en liefde en kijk rond of je iemand je hulp nodig heeft. Blijf je daarop concentreren, net zoals de honingbijen zich op de bloemen concentreren waaruit ze nectar en stuifmeel halen. Als je dat doet, zal je spiritualiteit toenemen en zul je ongedachte manieren ontdekken om je naaste te dienen. President Thomas S. Monson heeft verklaard dat onze Hemelse Vader in veel gevallen iemands gebeden verhoort door middel van ons. Door u en door mij. Door onze vriendelijke woorden en daden. Door een kleine, liefdevolle geste. En president Spencer W. Kimball heeft ooit gezegd: God ziet ons echt en waakt over ons. Maar Hij voorziet meestal door een ander in onze behoeften. Daarom is het van essentieel belang dat wij elkaar dienen. Het leidt voor mij geen twijfel dat als u dat doet, thuis, op school, op uw werk en in de kerk, dat de geest u zal leiden en u zult zien wie behoefte heeft aan de hulp die alleen u kunt geven. U zult door de geest geroerd worden en gemotiveerd zijn om de wereld ten goede te beïnvloeden met de zuivere liefde van Christus en zijn evangelie. En denk eraan, zoals het kleine druppeltje honing dat het ene bijtje aan de bijenkorf bijdroeg, kunnen wij door al die tienduizenden en zelfs miljoenen christelijke daden en gebeden om Gods liefde voor zijn kinderen te verspreiden, voor een samengesteld positief effect zorgen dat het licht van Christus in deze steeds duisterde wereld zal brengen. Verenigd zullen we liefde en mededogen in ons eigen gezin brengen. En aan de eenzamen, de armen, de ontmoedigden en aan de kinderen van onze Hemelse Vader die op zoek zijn naar waarheid en vrede. Het is mijn nederig gebed, broeders en zusters, dat we in onze dagelijkse gebeden om de inspiratie vragen die ons leidt naar iemand voor wie we iets goeds kunnen doen. En dat iets kan ook gewoon een gesprek over het evangelie zijn. Zodat we aan het eind van de dag ja kunnen antwoorden op de vraag: heb ik heden iets goeds in de wereld gedaan? Mij waar nood was ter hulpe gegooid. Dit is Gods werk. Dat wij ons werk net zo getrouw zullen doen als de kleine toegewijde honingbijen hun werk doen. Bid ik nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
Tijdens de Vietnamoorlog meldde ik me als vrijwilliger bij de mariniers van de Verenigde Staten aan. Toen ik in Quantico, Virginia aankwam en een basistraining kreeg, moest ik samen met 54 andere nieuwe mariniers voor mijn bed in de barakken in de houding staan. Mijn nieuwe drill sergeant, een taaie, door de oorlog geharde veteraan, trapte de deur open en kwam de barak binnen, uitspraken gelardeerd met grofheden schreeuwend. Na die afschrikwekkende introductie ging hij de rij met recruten af en stelde ze allemaal een paar vragen. De drill-sergeant vond methodisch, zonder uitzondering, bij elke recruit wel iets dat hij met vulgaire taal hardop belachelijk kon maken. Elke marinier in de rij schreeuwde zoals bevolen terug: ja of nee, sergeant. Ik kon niet precies zien waar hij mee bezig was, want we hadden het bevel gekregen om in de houding te staan en recht naar voren te kijken. Toen ik aan de beurt was, merkte ik dat hij mijn plunjezak pakte en de inhoud ervan op de matras achter mij leeggooide. Hij bekeek mijn spullen en ging weer voor me staan. Ik zette me schrap voor zijn aanval. Hij hield mijn Boek van Mormon vast. Ik had verwacht dat hij tegen me zou schreeuwen. In plaats daarvan ging hij dichter bij me staan en fluisterde: ben je mormoon? Zoals bevolen schreeuwde ik: ja, sergeant. Ik ging weer van het ergste uit. Hij zei echter even niets, hield mijn Boek van Mormon omhoog en vroeg zachtjes: geloof jij in dit boek? En weer schreeuwde ik: ja, sergeant. Op dat moment wist ik zeker dat hij minachtende woorden over mormonen of over het Boek van Mormon zou schreeuwen. Maar hij zei niets en hij stond daar maar. Na een tijdje liep hij terug naar mijn bed en legde voorzichtig mijn Boek van Mormon terug. Toen liep hij langs me heen en ging verder met de overige recruten, met grove taal belachelijk maken en kleineren. Ik heb me vaak afgevraagd waarom die grove sergeant van de mariniers me die dag spaarde. Maar ik ben blij dat ik zonder twijfel kon zeggen: ja, ik ben lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. En ja, ik weet dat het Boek van Mormon waar is. Ik heb dat getuigenis als waardevol geschenk door de Heilige Geest en de hulp van twee zendelingen en een quorumadviseur priesters ontvangen. Toen ik 14 was, liet ik me dopen nadat twee zendelingen, Lee Pearson en Boyd Kamphuizen, mijn familie in het herstelde evangelie van Jezus Christus hadden onderwezen. 2 jaar later moedigde mijn quorumadviseur priesters, Richard Boren, mij aan om het Boek van Mormon te lezen. Dus deed ik dat. Ik las elke avond minstens 10 pagina's, totdat ik het uit had. Op het titelblad staat dat het gericht is tot de Lamanieten, die een overblijfsel zijn van het huis Israëls, en ook tot de Joden en de andere volken. In de inleiding tot het Boek van Mormon, eveneens een testament aangaande Jezus Christus, staat dat de Lamanieten de voorouders van de Indianen zijn. Toen ik in het Boek van Mormon las, leek het alsof het over mijn voorouders, de Indianen, ging. Er staat een verhaal over een volk in, waarvan een gedeelte later de Lamanieten werd genoemd, dat rond 600 voor Christus uit Jeruzalem naar een land van belofte trok. Het is een kroniek van Gods handelingen met dit volk dat ergens in Amerika leefde. Er staat een verslag in van de bediening van Jezus Christus, die na zijn opstanding bij hen was. Er wordt in passages van het Boek van Mormon gesuggereerd dat ze over heel Amerika en de eilanden van de nabijgelegen zeeën verspreid waren. Hun profeten voorzegden dat er vele menigte van de andere volken uiteindelijk naar dit beloofde land zouden komen, dat Gods toorn over de Lamanieten zou worden uitgestort en dat ze zouden worden verstrooid, geslagen en bijna uitgeroeid. Mijn overgrootvader, Echo Hawk, een Pawnee-Indiaan, is in het midden van de 19e eeuw geboren, in wat nu Nebraska heet. Toen hij 19 was, werd het Pawnee-volk gedwongen om 9,3 miljoen hectare van hun land aan de kolonisten af te staan. In 1874 werd het Pawnee-volk een paar honderd kilometer naar een klein reservaat in het Indiaanse territorium van Oklahoma afgevoerd. Toen het Pawnee-volk in Oklahoma was aangekomen, was een aantal gedaald van 12.000 naar 700. De Pawnee werden net als andere stammen verstrooid, geslagen en bijna uitgeroeid. In het Boek van Mormon staat een bijzondere boodschap voor afstammelingen van de Lamanieten, een overblijfsel van het huis Israëls. Nefi gaf deze boodschap toen hij het visioen van zijn vader over de laatste dagen uitlegde. En te dien dagen zal het overblijfsel van ons nageslacht weten dat het het huis Israëls is en dat het het verbondsvolk des Heren is. En dan zullen ze weten en tot de kennis van hun voorvaderen komen. En ook tot de kennis van het evangelie van hun verlosser, dat door hem aan hun vaderen werd bediend. Aldus van hun verlosser komen en tot de kenmerkende punten van zijn leer, zodat zij zullen weten hoe zij tot hem kunnen komen en worden gered. Het Boek van Mormon is heilige schriftuur. De volheid van het evangelie staat erin. De profeet Joseph Smith heeft geschreven dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op van onze godsdienst is. En dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen erin te houden dan door welk ander boek ook. Derhalve staat er een boodschap aan alle volken in de wereld in. Toen ik op mijn 17e het Boek van Mormon voor het eerst las, richtte ik mij op Moroni's belofte. En wanneer gij deze dingen ontvangt, spor ik u aan God de Heilige Vader in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn. En indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. Toen ik knielde en in gebed ging, ontving ik een krachtig getuigenis dat het Boek van Mormon waar was. Met dat getuigenis heb ik mijn levenskoers uitgestippeld. Ik moedig alle volken aan om het Boek van Mormon, eveneens een testament aangaande Jezus Christus, te lezen. Ik vraag in het bijzonder het overblijfsel van het huis van Israël, de nakomelingen van het volk van het Boek van Mormon, waar u zich ook bevindt, om het Boek van Mormon telkens opnieuw te lezen. Leer van de beloften die in het Boek van Mormon staan. Volg de leringen en het voorbeeld van Jezus Christus. Sluit verbonden met de Heer en leef ze na. Laat de Heilige Geest u leiden. Ik sluit af met de woorden van Amaleki, een van de profeten in het Boek van Mormon. En nu, mijn geliefde broeders, zou ik willen dat gij tot Christus komt, die de heilige Israëls is, en deel hebt aan zijn heil en de kracht van zijn verlossing. Ja, kom tot hem en geef hem uw gehele ziel als een offerande. En volhard in vasten en gebed. En blijf standvastig tot het einde. En zo waar als de Heer leeft, zult gij zalig worden. Door tot onze heiland Jezus Christus te komen en ons hart te reinigen, zorgen we ervoor dat de grote beloften van het Boek van Mormon worden vervuld. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu: Wij gaan voort, steeds voort, lofzang 164, waarna we kunnen luisteren naar de ouderlingen Robert C. Skay en Scotty Whiting van de 70. Zij worden gevolgd door ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 182nd semi-annual.
Dit is de 182e algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
The Savior once asked his disciples the following question.
De Heiland stelde zijn discipelen eens de volgende vraag: Wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel? Over die vraag heeft mijn vader me jaren geleden eens goed aan het denken gezet. Vroeger lieten mijn ouders me klusjes doen rondom het huis, waarvoor ik dan zakgeld kreeg. Met dat geld, iets meer dan 50 cent per week, ging ik vaak naar de film. Een bioscoopkaartje kostte destijds 25 cent voor een 11-jarige. Ik had dus 25 cent over om chocoladerepen te kopen, die 5 cent per stuk kostten. Een film plus 5 chocoladerepen, beter kon het bijna niet zijn. Alles liep gesmeerd tot ik 12 werd. Toen ik op een middag in de rij stond, besefte ik dat een kaartje voor een 12-jarige 35 cent was, wat dus minder repen betekende. Ik kon dat offer niet echt opbrengen en hield mezelf voor: je ziet er nog net zo uit als vorige week. Daarop stapte ik naar voren en vroeg om het kaartje van 25 cent. Bij de kassa keek men er niet van op, dus ik kocht net als altijd mijn 5 chocoladerepen in plaats van 3. Ik was behoorlijk in mijn nopjes en ging na afloop snel naar huis om mijn vader over mijn slimme zet te vertellen. Terwijl ik alle details uit de doeken deed, zei hij niets. En toen ik klaar was, keek hij mij alleen aan en zei: Jongen, Zou jij je ziel voor een dubbeltje verkopen? Zijn woorden troffen me diep in mijn 12-jarige hart. Die les is me altijd bijgebleven. Jaren later stelde ik diezelfde vraag aan een minder actieve Melchizedeks priesterschapsdrager. Hij was een geweldige man die van zijn gezin hield. Hij was echter al jaren niet in de kerk geweest. Hij had een getalenteerde zoon die met een rondreizend team topsporters op zondag trainde en speelde. Dat team had meerdere grote kampioenschappen gewonnen. Ik drukte hem bij ons onderhoud op het hart dat hij als priesterschapsdrager de belofte had dat hij bij het grootmaken van zijn eed en verbond van het priesterschap alles wat onze vader heeft zou ontvangen. En toen vroeg ik hem, is een landstitel meer waard dan alles wat de vader heeft? Hij zei vriendelijk, ik zie wat u bedoelt en hij maakte een afspraak met zijn bisschop. We laten ons zo gemakkelijk meeslepen door de wereld, ondanks onze goede bedoelingen. Onder die druk ligt voorbijzien van het doel constant op de loer. Iemand vroeg me onlangs, is één drankje nou echt zo erg? Ziet u dat deze vraag van de tegenstander komt? Kain vroeg, wie is de Heer dat ik hem zou kennen? En verloor later zijn ziel. Goed praten van kleine zonden bezorgt Satan de overwinning. In ruil voor een fles melk, een verkeerd gespelde naam, een linzengerecht, hebben mensen hun eerstgeboorterecht en erfdeel verkwanseld. Als we overwegen wat we in ruil geven voor de dubbeltjes of landstitels in ons leven, kunnen we onze daden, net als Kain, goed praten of Gods wil zoeken en die nastreven. De vraag die voor ons ligt is niet of er dingen zijn die we anders moeten doen, want die zijn er altijd. De vraag is veeleer of we voor de oproep aan onze ziel om de wil van de Vader te doen terugdeinzen of die willen volbrengen. De Heer is blij met onze rechtschapenheid, maar vraagt van ons voortdurende bekering en overgave. In de Bijbel lezen we dat een rijke jongeling die de geboden in acht nam, voor de heiland neerknielde en vroeg wat hij moest doen om het eeuwige leven te beërven. Hij ging bedroefd heen toen de heiland zei, één ding ontbreekt u, verkoop al wat ge hebt. Een andere welgestelde maar wereldse man, de koning der Lamanieten en vader van Lamoni, stelde dezelfde vraag over het eeuwige leven. Wat moet ik doen om uit God geboren te worden, zodat deze goddeloze geest uit mijn borst wordt weggerukt en om zijn geest te ontvangen? Ik zal afstand doen van mijn koninkrijk om die grote vreugde te kunnen ontvangen. Weet u nog het antwoord dat de Heer door zijn dienstknecht Aaron aan de koning gaf? Indien gij u bekeert van al uw zonden en u neerbuigt voor God en zijn naam in geloof aanroept, gelovende dat gij zult ontvangen, dan zult gij de hoop ontvangen waarnaar gij verlangt. Toen de koning begreep welk offer was vereist, verootmoedigde hij zich, wierp hij zich ter aarde en bad, O God, ik zal al mijn zonden afleggen om u te kennen. Dat is wat de heiland in ruil van ons verlangt. We moeten al onze zonden afleggen, groot of klein, om het eeuwige leven van de Vader te ontvangen. We moeten afzien van goedpraterij, smoesjes, rationalisaties, tegensputteren, uitstellen, schone schijn, hoogmoed, afkeurende gedachten en eigenzinnigheid. We moeten ons van alle wereldsgezindheid ontdoen en het beeld van God in ons gelaat aannemen. Broeders en zusters, die opdracht omvat meer dan alleen slechte dingen nalaten. Met een vijand die niet stilzit, moeten we ook in actie komen en niet in onnadenkende gevoelloosheid blijven hangen. Het gelaat van God aannemen betekent elkaar dienen. Er zijn actieve en passieve zonden. En beide dienen we achter ons te laten. Ik leerde die grote waarheid als zendingspresident in Afrika. Ik was er weg naar een bijeenkomst toen ik een jongetje alleen aan de kant van de weg onbedaarlijk zag huilen. Een stem in mij zei, stop en help dat jongetje. Ik wuifde die stem meteen weg met het excuus, je kunt niet stoppen, dan kom je te laat. Je presideert de bijeenkomst en kunt niet te laat aankomen zetten. Toen ik bij het kerkgebouw aankwam, hoorde ik diezelfde stem weer zeggen, ga dat jongetje helpen. Daarop gaf ik mijn autosleutels aan een kerklid, Afasi, geheten, en vroeg hem het jongetje bij me te brengen. Ongeveer 20 minuten later voelde ik een tikje op mijn schouders. Het jongetje was buiten. Hij was ongeveer 10 jaar oud. We kwamen erachter dat zijn vader dood was en zijn moeder in de gevangenis zat. Hij woonde ergens in de sloppenwijken van Accra bij iemand die hem van eten en onderdak voorzag. Ter vergoeding daarvan verkocht hij gedroogde vis op straat. Maar na een dag venten voelde hij die dag dat er een gat in zijn broekzak zat. Hij was al zijn verdiende centen kwijt. Afasi en ik wisten meteen dat als hij zonder geld terugkwam, hij voor leugenaar zou worden uitgemaakt, ongetwijfeld een pak slaag zou krijgen en daarna op straat zou worden gezet. Juist op dat moment van paniek had ik hem de eerste keer gezien. We brachten hem tot bedaren, voorzagen hem van het benodigde geld en brachten hem terug naar de plek waar hij woonde. Die avond op weg naar huis besefte ik dat ik twee grote waarheden had geleerd. Ten eerste wist ik meer dan ooit dat God om ieder van ons geeft en ons nooit in de steek zal laten. En ten tweede dat we altijd gehoor moeten geven als de geest tot ons spreekt en meteen moeten gaan waar dat ook mogen zijn. Ongeacht onze angsten of het ongemak dat dat met zich brengt. Op een dag vroegen de discipelen aan de heiland wie de grootste in het koninkrijk der hemelen was. Hij vertelde ze dat ze zich moesten bekeren, verootmoedigen en volgzaam worden als een kleinkind. Vervolgens zei hij, de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden. Met die ene zin omschreef hij onze opdracht. Wij moeten anderen de reddende hand toesteken. De verlorenen, de laatsten en de geringsten. Zonde vermijden is niet genoeg. We moeten ons kruis opnemen en gedreven zijn om anderen tot bekering te helpen. Met mededogen en liefde omarmen wij de verloren ziel. Geven wij gehoor aan een groep van onbedaarlijk huilende weeskinderen, aan de smeekbeden van wie in duisternis en wanhoop verkeren en aan hulpkreten van familieleden in nood. Satan hoeft niet van iedereen een Kain of Judas te maken, zei ouderling Neil Maxwell. Hij hoeft capabele mensen alleen maar beschaafde neutraliteit te laten voorstaan. Na een recente ringconferentie kwam een tiener naar me toe die vroeg, houdt God van mij? Mag ons dienstbare leven ons het besef geven dat God niemand in de steek laat? Op de vraag, wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel? Wil Satan ons onze ziel laten verkopen voor chocoladerepen en kampioenschappen van deze wereld? De heiland roept ons op, zonder wereldse beloning, om onze zonde weg te doen, zijn gelaat aan te nemen en daarmee het hart te raken van de mensen om ons heen. In ruil daarvoor kunnen wij alles ontvangen wat God heeft, hetgeen groter is dan alle aardse schatten bij elkaar. Is dat niet onvoorstelbaar? Onlangs was ik in Nicaragua op bezoek bij een gezin in een bescheiden huisje waar ik de volgende spreuk las. Mijn getuigenis is mijn kostbaarste bezit. Dat geldt ook voor mij. Mijn getuigenis is de schat van mijn ziel. Met een oprecht hart getuig ik tot u dat deze kerk de ware kerk van God is. Dat onze heiland aan het hoofd ervan staat en er leiding aan geeft door zijn gekozen profeet. In de naam van Jezus Christus. Amen.
While recently touring the beautiful Brigham City, Utah temple.
Toen ik onlangs een rondleiding door de mooie Brigham City Temple in Utah kreeg, moest ik denken aan de tijd dat ik coördinator tijdens het open huis. Bij de herinwijding en de culturele viering van de historische Lai-tempel in Hawaii. Een paar maanden voordat de uitgebreide renovatie voltooid was, kreeg ik een rondleiding met de algemeen bestuurder van de afdeling tempelzaken, ouderling William R. Walker, en zijn collega's. Daarnaast waren er verschillende leden van het aannemersbedrijf aanwezig. We kregen de rondleiding deels omdat we de vooruitgang en kwaliteit van het verrichte werk moesten overzien. Toen we die rondleiding kregen, was het werk al voor 85% klaar. Toen we door de tempel liepen, observeerde ik hoe ouderling Walker en zijn collega's het werk controleerden en met de aannemer overlegden. We gingen van de ene naar de andere ruimte. Af en toe zag ik iemand met zijn hand langs de muur strijken. Daarna wreef hij soms zijn vingers over elkaar en sprak de algemeen makelaar erop aan. Ik voel gruis van deze muur afkomen. Gruis voldoet niet aan de tempelnorm. U zult deze muur opnieuw moeten schuren en polijsten. De makelaar maakte overal gehoorzaam aantekeningen van.
We kwamen in het gedeelte van de tempel waar gewoonlijk nooit iemand komt. Dezelfde man hield ons tegen en richtte onze aandacht op een prachtig nieuw glas-in-lood raam. Het raam was ongeveer een halve meter breed en bijna 2 meter hoog. En er zat een klein geometrisch patroon in. Hij wees een klein gekleurd glazen vierkantje van zo'n 5 bij 5 centimeter in het patroon aan en zei: dit vierkantje staat scheef. Ik keek er eens goed naar, maar volgens mij stond het vierkantje gewoon recht. Maar toen ik van dichterbij keek en het opmat, zag ik dat het kleine vierkantje inderdaad fout geplaatst was en 3 millimeter scheef stond. De makelaar kreeg te horen dat hij het raam moest laten vervangen, omdat het niet aan de tempelnorm voldeed. Ik geef toe dat ik me erover verbaasde dat we een heel nieuw raam moesten vervangen, omdat er zo'n kleine, nauwelijks waarneembare afwijking in zat. Niemand zou dit raam op deze afgezonderde plek in de tempel toch ooit zien of opmerken. Toen ik die dag naar huis reed, bedacht ik wat ik van deze ervaring geleerd had, of in elk geval wat ik geleerd dacht te hebben. Een paar weken later kreeg ik weer een rondleiding door de tempel die tegen die tijd voltooid was. Toen kreeg ik pas een helder begrip van de rondleiding die ik eerder had gekregen. Ik liep de volledig gerenoveerde Lahaie-tempel in Hawaii binnen en werd overweldigd omdat hij zo mooi en secuur was afgewerkt. U begrijpt vast wel hoe benieuwd ik was toen ik naar de muren met gruis en het raam met de fout toeliep. Zou de makelaar de muren opnieuw geschuurd en gepolijst hebben? Zou hij echt een nieuw raam in gedaan hebben? Het verbaasde mij dat er geen gruis meer van de muren afkwam en dat de muren met mooi behang waren bedekt. Eerst dacht ik: dus zo heeft de makelaar het gruis weggewerkt. Hij heeft het bedekt. Maar nee, later kwam ik erachter dat ze toch al van plan waren om deze muren te behangen. Ik vroeg mij af, als de muren toch behangen worden, waarom doet een beetje moeilijk zichtbaar gruis er dan toe? Ik ging snel op de plek kijken waar het raam met de fout hing. Het verbaasde mij dat er recht voor het raam een mooie potplant stond die tot het plafond reikte. Opnieuw dacht ik: dus zo heeft de makelaar het scheve vierkantje weggewerkt. Hij heeft het verstopt. Ik kwam dichterbij en duwde de bladeren van de plant opzij. Ik moest glimlachen omdat ik zag dat er een nieuw raam in zat. En het vierkantje dat eerst scheef stond, stond nu recht en effen in het patroon. Later kwam ik erachter dat de plant voor het raam toch al deel van het interieurontwerp uitmaakte. Waarom was het zo belangrijk dat er een beetje gruis of een weinig asymmetrie verholpen werd en zelfs vervangen werd, ondanks dat het maar weinig mensen zou opvallen? Waarom moest de makelaar zich aan zulke hoge normen houden? Terwijl ik de tempel uitliep, dacht ik diep na. Ik kreeg antwoord op mijn vragen toen ik omhoog keek en op de opnieuw afgewerkte buitenmuur de Heere gewijd, het huis des Heeren, zag staan. Dat is precies wat de tempels van deze kerk zijn. Wij mogen van die heilige gebouwen gebruik maken en er heilige heilsverordeningen in verrichten. Maar niemand hoeft zich af te vragen van wie het huis werkelijk is. Door tot in de kleinste details aan die strenge bouweisen te voldoen, tonen we liefde en respect voor de Heer Jezus Christus. En laten we aan iedereen zien dat we de eigenaar van het huis vereren en aanbidden. De Heer openbaarde aan de profeet Joseph Smith dat hij in Nauvoo een tempel moest bouwen en droeg hem op: komt met al uw goud en uw zilver en uw edelstenen en met al uw antiquiteiten. En met alle die verstand hebben van antiquiteiten en brengt alle kostbare bomen der aarde. En bouwt een huis voor mijn naam, voor de Allerhoogste, om erin te wonen. Koning Salomo gaf in oudtestamentische tijden het voorbeeld door een tempel met enkel het beste materiaal en vakmanschap voor de Heer te bouwen. We bouwen de tempels van de kerk met gepaste matigheid nu nog steeds op die manier. Hoewel wij stervelingen misschien niet zien of voelen wat eraan scheelt, heb ik geleerd dat de Heer weet of wij ons uiterste best doen. Hij weet ook of wij zo proberen te leven dat wij de tempelzegeningen waardig zijn. De Heer heeft gezegd: en voor zoverre mijn volk een huis voor mij bouwt in de naam des Heren en niet duldt dat er iets onreins binnengaat, zodat het niet verontreinigd wordt, zal mijn heerlijkheid erop rusten. Ja, en mijn tegenwoordigheid zal er zijn, want ik zal er binnengaan. En alle reinen van hart die er binnengaan, zullen God zien. Doch indien het wordt verontreinigd, zal ik het niet binnengaan. En zal mijn heerlijkheid er niet zijn, want ik wil geen onheilige tempelen binnengaan. Net als de aannemer moeten wij, als we ons bewust worden dat we iets doen dat niet in overeenstemming met de lering van de Heer is, of als we niet ons uiterste best hebben gedaan, zo snel mogelijk onze fouten herstellen en erkennen dat we onze zonden niet voor de Heer kunnen verbergen. We moeten goed bedenken, wanneer wij trachten onze zonden te bedekken, dan trekken de hemelen zich terug. De geest des Heren is gegriefd. Ik heb ook geleerd dat de hoge normen van de tempelbouw die de kerk erop nahoudt, een zinnenbeeld zijn van hoe we zelf moeten leven. Wij kunnen de leringen waar de apostel Paulus de eerste leden van de kerk in onderwees, op onszelf toepassen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Wij zijn allemaal van het beste materiaal gemaakt. We zijn het wonderlijke resultaat van goddelijk vakmanschap. Maar als we de toerekeningsvatbare leeftijd hebben bereikt en we ons in de strijd van zonde en verleiding begeven, kan het gebeuren dat onze eigen tempel aan een renovatie of reparatie toe is. Misschien zijn er muren in ons waar gruis vanaf komt, of die gepolijst moeten worden. Of zijn er ramen van onze ziel die vervangen moeten worden, zodat wij op heilige plaatsen kunnen staan. Gelukkig houden de tempelnormen waar wij aan moeten voldoen niet in dat we volmaakt moeten zijn, ook al streven we daarnaar, maar dat we de geboden onderhouden en als discipelen van Jezus Christus leven. Het is mijn gebed dat wij allemaal ons best doen om de zegeningen van de tempel waardig te zijn door de nodige veranderingen aan te brengen en door fouten en onvolmaaktheden ongedaan te maken, zodat Gods geest altijd bij ons zal blijven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Toen mijn vrouw Kathy en ik 10 jaar geleden in São Paulo, Brazilië woonden, was David Marriott president van het zendingsgebied São Paulo Interlagos. Hij en zijn vrouw Neil en hun zoons Will, Wesley en Trace woonden bij ons in de buurt. Ze hadden hun huis, hun bedrijf en veel familieleden achtergelaten om gehoor te geven aan de oproep van de profeet om een zending te vervullen. President Marriott belde mij op een middag. Hun dierbare, rechtschapen, 21-jarige dochter Georgia, die viool studeerde aan de Universiteit van Indiana, was aangereden door een truck toen ze na de kerk naar huis fietste. Aanvankelijk was haar toestand stabiel. Uren later verslechterde haar toestand snel. Familie en vrienden begonnen te bidden en te vasten voor een wonder voor Georgia. Haar moeder vloog 's avonds uit Brazilië naar huis. Toen ze de volgende dag in Indiana aankwam, werd ze door haar oudere kinderen opgewacht die haar in tranen mededeelden dat Georgia was overleden. Ik sloeg de familie Marriott gade in deze tragische tijd en in de maanden en jaren daarna. Ze huilden, ze baden, ze spraken over Georgia, ze voelden intens verdriet, maar hun geloof wankelde niet. Deze ochtend hoorden we eenzelfde geloofservaring van een andere familie. De gave van geloof is een onbetaalbare spirituele begiftiging. Dit nu is het eeuwige leven, bad Jezus, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ons geloof concentreert zich op God, onze Vader, en op zijn Zoon Jezus Christus, die onze Heiland en Verlosser is. Het wordt geschraagd door onze kennis dat de volheid van het evangelie is hersteld.
dat het Boek van Mormon het woord van God is en dat er profeten en apostelen zijn die de sleutels van het priesterschap bezitten. We koesteren ons geloof, ontwikkelen ons geloof, bidden om meer geloof en doen al het mogelijke om ons geloof te beschermen en te verdedigen. De apostel Petrus sprak over iets wat hij de beproeving van uw geloof noemde. Hij had het zelf ondervonden. Denk aan Jezus' woorden. Simon, de Satan heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Petrus bemoedigde anderen aldus. Laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Deze vurige beproevingen zijn bedoeld u sterker te maken, maar ze kunnen uw geloof in de Zoon van God in principe ook verminderen en zelfs vernietigen en ook uw voornemen om u aan uw beloften aan hem te houden verzwakken. Deze beproevingen zijn vaak vermomd, waardoor ze moeilijk te onderkennen zijn. Ze zetten zich vast in onze zwakheden, onze kwetsbaarheden, onze gevoeligheden of in datgene wat ons het meeste raakt. Een echte, maar hanteerbare test voor de een kan een vurige beproeving voor de ander zijn. Hoe blijft u standvastig en onveranderlijk in een beproeving? U richt zich op de zaken waarmee u uw geloof heeft opgebouwd. U oefent geloof in Christus. U bidt. U overdenkt de schriften. U bekeert zich. U houdt zich aan de geboden en u dient anderen. Als uw geloof wordt beproefd, wat u ook doet, keer u niet af van de kerk. Afstand nemen van het Koninkrijk Gods ten tijde van een geloofsbeproeving is hetzelfde als de veiligheid van een schuilkelder te verlaten terwijl er een wervelstorm aankomt. De apostel Paulus heeft gezegd: zo zijt gij geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Het is in het heiligdom van de kerk dat we ons geloof beschermen. Daar komen we samen met andere gelovigen. We bidden en krijgen antwoord op onze gebeden. Zingen lof en geven ons getuigenis van de heiland. Dienen elkaar en voelen de geest van de Heer. We nemen deel aan het avondmaal, ontvangen de zegeningen van het priesterschap en bezoeken de tempel. De Heer heeft verklaard: in de verordeningen is de macht der goddelijkheid kenbaar. Als u wordt geconfronteerd met een geloofstest, is het mijn raad om binnen de veiligheid van het huisgezin Gods te blijven. Daar is altijd plek voor u. Er is geen beproeving zo zwaar dat we die niet samen kunnen overwinnen. President Thomas S. Monson heeft gezegd: het morele kompas van de maatschappij heeft zich in hoog tempo ontwikkeld. Gedrag dat vroeger als ongepast en immoreel wordt beschouwd, wordt nu door velen als aanvaardbaar gezien. Er zijn veel oudere alleenstaanden in de kerk. Hoewel hun leven zich anders heeft ontvouwd dan ze verwacht hadden, houden zij zich aan de wet van kuisheid. Dat kan een beproeving van hun geloof zijn. Ik uit mijn diepe respect en bewondering voor deze discipelen van Christus. God heeft geboden dat het heilige voortplantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn. In het Nieuwe Testament stelde de heiland een hogere norm voor zijn volgelingen toen hij verklaarde: en ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Hij leerde ons anderen niet te veroordelen, maar was niet bang om openhartig te zijn. Ga heen, zei hij, zondig van nu af aan niet meer. Ons gezin heeft een vriendin. U kent wellicht iemand zoals haar, of misschien lijkt u wel op haar. Ze is trouw, vervult haar roeping in de kerk, heeft een goede baan, is geliefd door haar familie, en hoewel ze graag was getrouwd en kinderen had gekregen, is ze alleenstaand. Ik nam het besluit, zei ze, om mijn vertrouwen in Jezus Christus te stellen.
Ik geloof dat mij geen zegening zal worden onthouden als ik mijn verbonden nakom, inclusief de wet van kuisheid. Een andere vriend vervulde een uitmuntende zending, gevolgd door een zware academische studie. Hij hoopte een gezin te stichten. Zijn beproeving van geloof? Homoseksuele gevoelens. Hij schreef mij onlangs: er staat in mijn patriarchale zegen dat ik op een goede dag een gezin zal hebben. Het zij in dit leven of het volgende, dat weet ik niet. Maar ik wil niets doen wat de zegeningen in gevaar brengt die God heeft beloofd. De wet van kuisheid is een probleem, maar zijn we niet op aarde gekomen om problemen op te lossen en God te laten zien dat we hem lief hebben en eerbiedigen door zijn geboden na te leven? Ik ben gezegend met een goede gezondheid, het evangelie, een liefhebbende familie en loyale vrienden. Ik ben dankbaar voor mijn vele zegeningen. De wereld protesteert: hoe durf je zoveel te vergen? De Heer antwoordt: want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. Deze twee discipelen van Christus en tienduizenden anderen hebben de belofte van de Heiland gevoeld. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Hier nog een beproeving. Er zijn er altijd een paar die de kerk in discrediet willen brengen en geloof willen vernietigen. Tegenwoordig gebruiken ze daar het internet voor. Bepaalde informatie over de kerk, hoe overtuigend die ook mag zijn, is gewoon niet waar. In 1985 kwam er een collega mijn kantoor in Florida binnenwandelen. Hij had een artikel in het tijdschrift Time gelezen over de schemerige oorsprong van het Mormonisme. Het ging over een kort daarvoor ontdekte brief, naar verluid door Martin Harris geschreven, die in tegenspraak was met wat Joseph Smith had gezegd over zijn vondst van de gouden platen. Mijn collega vroeg of deze nieuwe informatie het einde van de Mormoonse kerk betekende. In het artikel werd iemand geciteerd die zei de kerk de rug toe te keren vanwege de inhoud van de brief. Later zouden ook anderen de kerk verlaten. Ik ben er zeker van dat het een beproeving van hun geloof was. Een paar maanden later ontdekten deskundigen dat de brief een vervalsing was, wat de oplichter ook bekende. Ik weet nog goed dat ik hoopte dat de mensen die de kerk hadden verlaten vanwege dit bedrog terug naar de kerk zouden komen. Sommigen trekken hun geloof in twijfel als ze een uitspraak van een kerkleider lezen, vele jaren geleden gedaan, die in tegenspraak met onze leer lijkt te zijn. Er is een belangrijk beginsel waaraan de leer van de kerk onderhevig is. De leer wordt door alle 15 leden van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen verkondigd. Zij is niet weggestopt in een duistere alinea van één toespraak. Ware beginselen worden vaak en door velen gepredikt. Onze leer is niet moeilijk te achterhalen. De leiders van de kerk zijn eerlijk, maar niet volmaakt. Denk aan de woorden van Moroni: veroordeelt mij niet wegens mijn onvolmaaktheid, noch mijn vader. Maar dank liever God dat hij u onze onvolmaaktheden heeft onthuld, opdat gij zult leren wijzer zijn dan wij geweest zijn. Joseph Smith heeft gezegd: ik heb u nooit gezegd dat ik volmaakt was, maar er zijn geen fouten in de openbaringen die ik heb onderricht. Het wonder van Gods leidende hand in de geschiedenis en bestemming van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kan slechts worden begrepen door zich er in geestelijke zin in te verdiepen. President Ezra Taft Benson heeft gezegd: uiteindelijk staat ieder mens met zijn rug tegen de muur van het geloof, en daar moet hij zijn keuze bepalen. Wees niet verrast als het u overkomt. Een beproeving is van nature moeilijk. Zij gaat gepaard met smart, verwarring, slaaploze nachten en kussens nat van de tranen. Maar onze beproevingen hoeven ons niet geestelijk fataal te worden. Ze hoeven ons niet weg te leiden van onze verbonden of van het huisgezin Gods. bedenkt. Het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen, zodat, wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, ja, zijn pijlen in de wervelwind, ja, wanneer al zijn hagel en zijn hevige storm u zullen striemen, die geen macht over u zullen hebben om u neer te sleuren. Wegens de rots waarop gij zijt gebouwd, die een vast fundament is, en als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen. Zoals metaal in een hoogoven in staal verandert, zal er zich, als we getrouw blijven in de vurige beproeving van ons geloof, een spirituele zuivering voordoen en zal onze geestelijke kracht toenemen. Ouderling D. Todd Christofferson heeft verteld wat hij van de beproeving leerde. Hij zei, hoewel ik er toen flink onder leed, ben ik, nu ik erop terugkijk, dankbaar dat er geen snelle oplossing voor mijn probleem was. Ik heb mijn heiland en mijn hemelse vader leren kennen op een manier die misschien anders aan mij voorbij was gegaan. Ik heb geleerd om met mijn hele hart op de Heer te vertrouwen. Petrus omschreef deze ervaringen als kostbaarder dan goud. De profeet Moroni voegde eraan toe dat op de beproeving van uw geloof een getuigenis volgt. Ik ben mijn toespraak met mijn relaas over de familie Marriott begonnen. Vorige week troffen Kathy en ik hen bij George's graf. Er zijn 10 jaar voorbij gegaan. Familieleden en vrienden spraken over hun liefde, voor en herinneringen aan Georgia. Er waren witte heliumballonnen ter ere van haar leven. Georgia's moeder sprak in tranen zachtjes dat haar geloof was gegroeid en dat ze er nu meer vrede mee had. En de vader van Georgia vertelde mij rustig dat hij het beloofde getuigenis had gekregen. Uit geloof vloeien geloofsbeproevingen voort die weer meer geloof tot gevolg hebben. In de gevangenis in Liberty putte de profeet Joseph Smith moed en troost uit de belofte van de Heer. Een belofte die hij u aanbiedt in uw geloofsbeproeving. Houd vol, vrees niet, want God zal met u zijn tot in alle eeuwigheid. Daarvan geef ik mijn heilige getuigenis. In de naam van Jezus Christus, amen. Wij spreken onze waardering uit voor allen die hebben gesproken of anderszins hebben deelgenomen. Wij danken het indrukwekkende jongerenkoor dat vanmiddag zulke prachtige muziek ten horen heeft gebracht. We herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6 uur Utah-tijd in het conferentiecentrum plaatsvindt. De landelijke uitzending van het tabernakelkoor vindt morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Utah-tijd plaats. De zondagochtendbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. We kunnen nu luisteren naar ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der 12 Apostelen, de slotspreker in deze bijeenkomst. Na zijn toespraak zingt het koor On This Day of Joy and Gladness. Het slotgebed wordt door ouderling José L. Alonso van de 70 uitgesproken.
We can all remember our feelings when a little...
We weten allemaal wel hoe we ons voelen als een klein kind huilt en onze hulp wil. Een liefdevolle hemelse vader geeft ons die gevoelens om ons ertoe aan te zetten zijn kinderen te helpen. Denkt u alstublieft aan die gevoelens tijdens mijn toespraak over onze verantwoordelijkheid om onze kinderen te beschermen en voor hun welzijn te zorgen. Ik spreek vanuit het perspectief van het evangelie van Jezus Christus dat zijn heilsplan bevat. Dat is mijn roeping. Plaatselijke kerkleiders zijn verantwoordelijk voor een beperkt gebied, zoals een wijk of een ring. Maar een apostel draagt de verantwoordelijkheid om tot de gehele wereld te getuigen. Kinderen in iedere natie, van ieder ras en ieder geloof, zijn kinderen van God. Hoewel ik het niet heb over politiek of overheidsmaatregelen, kan ik, net zoals andere kerkleiders, niet voor het welzijn van de kinderen pleiten zonder dat dat implicaties heeft voor de keuzes die burgers, overheidspersonen en werknemers in particuliere organisaties maken. We hebben allemaal het gebod van de heiligheid ontvangen om van elkaar te houden en voor elkaar te zorgen. En in het bijzonder voor wie zwak en weerloos zijn. Kinderen zijn heel kwetsbaar. Ze hebben weinig tot geen macht om zichzelf te beschermen of voor zichzelf te zorgen in zaken die essentieel zijn voor hun welzijn. Kinderen hebben anderen nodig die voor hen opkomen. Ze hebben beleidsmakers nodig die hun welzijn boven de zelfzuchtige belangen van volwassenen plaatsen. Het is schokkend hoe wereldwijd miljoenen kinderen het slachtoffer zijn van de misdadigheid en de zelfzucht van volwassenen. In sommige door oorlog verscheurde landen worden kinderen gekidnapt om als soldaat in een strijdend leger te dienen. Een rapport van de Verenigde Naties geeft aan dat ieder jaar meer dan 2 miljoen kinderen het slachtoffer zijn van prostitutie en pornografie. Vanuit het perspectief van het heilsplan is een van de ergste vormen van misbruik een kind zijn geboorte te ontzeggen. Dat is een wereldwijde trend. Het nationale geboortecijfer in de Verenigde Staten is in 25 jaar niet zo laag geweest en de geboortecijfers van de Europese en Aziatische landen zijn al vele jaren onder het peil van demografische instandhouding. Dat is niet alleen een godsdienstige kwestie. Naarmate de opkomende generaties kleiner in aantal worden, raken culturen en zelfs naties uitgehold en zullen ze uiteindelijk verdwijnen. Eén oorzaak van het dalend geboortecijfer is abortus. Wereldwijd worden er naar schatting meer dan 40 miljoen abortussen per jaar verricht. Veel wetten staan abortus toe, of stimuleren er zelfs. Maar in onze ogen is ze een groot kwaad. Een ander soort mishandeling die plaatsvindt tijdens de zwangerschap is de beschadiging van de foetus als gevolg van ontoereikende voeding of drugsgebruik van de moeder. Het is tragisch te noemen dat massa's kinderen al voor de geboorte worden geëlimineerd of beschadigd, terwijl menigten onvruchtbare echtparen er naar verlangen en op zoek zijn om een baby te adopteren. Kindermishandeling of verwaarlozing na de geboorte is duidelijker zichtbaar voor de buitenwereld. Wereldwijd sterven jaarlijks bijna 8 miljoen kinderen voor hun 5e verjaardag. Grotendeels als gevolg van ziekten die te behandelen en te voorkomen zijn. En de Wereldgezondheidsorganisatie vermeldt dat 1 op de 4 kinderen lijdt aan een mentale en fysieke ontwikkelingsachterstand als gevolg van ondervoeding. Doordat we internationaal wonen en reizen, worden we als kerkleiders hier vaak mee geconfronteerd. Het Algemeen Jeugdwerkpresidium zegt dat er kinderen in omstandigheden leven die wij ons niet kunnen voorstellen. Een moeder op de Filipijnen zei: soms hebben we niet genoeg geld om eten te kopen. Maar het geeft niet, want het biedt mij de gelegenheid om mijn kinderen over geloof te leren. We komen samen en bidden om hulp en de kinderen zien hoe de Heer ons zegent. In Zuid-Afrika kwam een jeugdwerkleidster een klein, eenzaam en verdrietig meisje tegen. Op haar liefdevolle vragen vertelde het meisje ten neergedrukt dat ze geen moeder had, geen vader, geen grootmoeder, alleen een grootvader die voor haar zorgde. Zulke tragedies zijn vaste preek op een continent waar veel verzorgenden aan AIDS zijn gestorven. Zelfs in rijke landen worden kleine kinderen beschadigd door verwaarlozing. Kinderen die in armoede opgroeien, krijgen slechte gezondheidszorg en onvoldoende kansen in het onderwijs. Ze worden ook blootgesteld aan gevaar in hun fysieke en culturele omgeving. En zelfs als gevolg van verwaarlozing door hun ouders. Ouderling Jeffrey Holland vertelde onlangs wat een heilige der laatste dagen die politieagent is had meegemaakt. Tijdens een onderzoek vond hij 5 jonge kinderen bij elkaar gekropen op een vuile vloer, zonder beddengoed, probeerden ze te slapen terwijl hun moeder en anderen in het huis aan het drinken en feestvieren waren. In het appartement was geen eten om hun honger te stillen. Nadat de agent de kinderen in een in elkaar geflanst bed had gestopt, knielde hij neer en bad voor hun bescherming. Toen hij naar de deur liep, kwam een van hen, ongeveer 6 jaar oud, hem achterna, greep zijn hand vast en smeekte: "Wilt u mij alstublieft adopteren?" We herinneren ons allemaal de leringen van de heiland toen hij een kleinkind voor zijn volgelingen neerzette en verklaarde: "En een ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Maar een ieder die een deze kleine die in mij geloven tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee." Denkend aan de gevaren waarvoor we kinderen moeten beschermen, moeten we ook aan emotionele mishandeling denken. Ouders, verzorgers, leerkrachten of leeftijdgenoten die kinderen of jongeren neerhalen, pesten of vernederen, kunnen schade toebrengen die blijvender is dan lichamelijk letsel. Maken dat een kind of jongere zich waardeloos, niet geliefd of ongewenst voelt, kan ernstige, langdurige schade aan zijn of haar emotioneel welzijn en ontwikkeling toebrengen. Jonge mensen die worstelen met een uitzonderlijke gesteldheid, aantrekking tot hetzelfde geslacht inbegrepen, zijn extra kwetsbaar en hebben liefde en begrip nodig. Geen pesten of verbannen. Met de hulp van de Heer kunnen we ons bekeren en veranderen en liefdevoller en behulpzamer voor onze kinderen worden, onze eigen kinderen en de kinderen om ons heen. De meest voorkomende fysieke of emotionele bedreigingen waaraan kinderen worden blootgesteld, komen voor binnen de relaties met hun ouders of verzorgers. President Thomas S. Monson heeft gezegd, gesproken over wat hij noemde de verfoeilijke daden van kindermishandeling, waarbij een ouder een kind lichamelijk of emotioneel heeft gebroken of misvormd. Toen ik werkte voor het Hooggerechtshof van Utah, was ik zeer bedroefd wanneer ik de schokkende bewijslast van zulke gevallen moest doornemen. Voor het welzijn van kinderen zijn van het grootste belang of de ouders gehuwd zijn, de aard en tijdsduur van het huwelijk en in bredere zin de cultuur en de verwachtingen die rond huwelijk en kinderopvoeding bestaan in het gebied waar ze wonen. Twee geleerden op het gebied van gezinswetenschappen verklaren: doorheen de geschiedenis was het huwelijk in de eerste plaats bedoeld voor voortplanting en kinderopvoeding. Het verschafte de culturele band tussen een vader en zijn kinderen, doordat hij zich verbonden had met de moeder van zijn kinderen. Sinds kort echter worden kinderen meer en meer uit die centrale positie verdrongen. Einde citaat. Een professor in de rechten van Harvard beschrijft de huidige wetgeving en houding ten opzichte van huwelijk en scheiding als volgt. Ik citeer: "Het huidige Amerikaanse verhaal over het huwelijk, zowel in de wetgeving als in de populaire literatuur, luidt ongeveer zo. Het huwelijk is een relatie die voornamelijk bestaat voor de voldoening van de individuele echtgenoten. Als ze deze functie niet meer vervult, mag men niemand iets kwalijk nemen en mogen beide echtgenoten het naar believen beëindigen. Kinderen spelen nauwelijks een rol in het verhaal. Op zijn best zijn ze figuranten op de achtergrond." Einde citaat. Onze kerkleiders hebben gewaarschuwd dat het huwelijk zien als niets meer dan een contract dat men met willekeur aangaat en verbreekt bij de eerste moeilijkheid die zich voordoet, een kwaad is dat ernstig veroordeeld dient te worden, vooral als daar kinderen onder zouden lijden. Een echtscheiding heeft effect op kinderen. Een van de laatste jaren had meer dan de helft van de scheidingsgevallen betrekking op echtparen met minderjarige kinderen. Veel kinderen zouden gezegend zijn met een opvoeding door beide ouders, als die ouders maar deze geïnspireerde lering in de proclamatie over het gezin hadden gevolgd. Man en vrouw hebben de plechtige taak om van elkaar en hun kinderen te houden en voor elkaar en hun kinderen te zorgen. Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en geestelijke behoeften en ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben en helpen. Het meest invloedrijke onderwijs aan kinderen is het voorbeeld van hun ouders. Ouders die scheiden onderwijzen onvermijdelijk een negatieve les. Er zijn zeker gevallen waarin een scheiding noodzakelijk is voor het welzijn van de kinderen. Maar die omstandigheden zijn de uitzondering. De meeste huwelijksconflicten zouden de ruziemakende ouders veel meer rekening moeten houden met het belang van de kinderen. Met de hulp van de Heiland kunnen ze dat. Kinderen hebben de emotionele en persoonlijke kracht nodig, die voortvloeit uit een opvoeding door twee ouders die eensgezind zijn in hun huwelijk en hun doelstellingen. Zelf ben ik grootgebracht door een moeder die weduwe was. Ik weet dus uit eigen ervaring dat dit niet altijd mogelijk is, maar het is wel het ideaal waar zoveel mogelijk naar gestreefd moet worden. Kinderen zijn het eerste slachtoffer van de huidige wetten die zogenaamde scheidingen zonder schuld toestaan. Vanuit het standpunt van de kinderen is een scheiding te gemakkelijk verkrijgbaar. In een samenvatting van tientallen jaren sociaal-wetenschappelijk onderzoek concludeerde een geleerde dat, en ik citeer, de gezinsstructuur die in het algemeen het beste voor kinderen werkt, de structuur is met twee biologische ouders die gehuwd blijven. Einde citaat. Een journalist van de New York Times noemde het opmerkelijk dat hoewel het traditionele huwelijk in de Verenigde Staten op de terugweg is, er toenemend bewijs bestaat voor het belang ervan voor het welzijn van kinderen. Einde citaat. Die realiteit moet voor ouders en toekomstige ouders een belangrijk advies inhouden ten aanzien van hun beslissingen over huwelijk en gezin. Het is ook nodig dat politici, beleidsmakers en ambtenaren meer aandacht besteden aan wat het beste voor de kinderen is, in tegenstelling tot het zelfbelang van kiezers en mensen die opkomen voor de belangen van volwassenen. Kinderen zijn ook het slachtoffer van huwelijken die niet plaatsvinden. Weinig informatie over het welzijn van het opkomend geslacht is verontrustender dan een recentelijk rapport dat 41% van de geboorten in de Verenigde Staten bij ongehuwde vrouwen is. Ongehuwde moeders staan voor gigantische uitdagingen. En er is amper bewijs dat hun kinderen aanzienlijk in het nadeel zijn vergeleken bij kinderen die door beide ouders worden grootgebracht. De meeste kinderen die uit ongehuwde moeders geboren worden, 58% werd geboren bij stellen die samenwoonden. Naast alles wat er gezegd kan worden over het feit dat deze stellen geen huwelijk aangaan, wijzen vergelijkende studies uit dat hun kinderen behoorlijk in het nadeel zijn. De relatieve stabiliteit die het huwelijk biedt, is belangrijk voor kinderen. We kunnen aannemen dat dezelfde nadelen gelden voor kinderen die door partners van hetzelfde geslacht grootgebracht worden. De sociaal-wetenschappelijke literatuur is tegenstrijdig en politiek gekleurd aangaande het lange termijn effect hiervan op kinderen. Voornamelijk omdat, volgens een schrijver van de New York Times, ik citeer, het homohuwelijk een sociaal experiment is. En zoals dat met de meeste experimenten gaat, kost het tijd om de gevolgen ervan te kunnen overzien. Einde citaat. Ik heb voor kinderen gesproken, de kinderen overal. Sommigen zullen bepaalde voorbeelden misschien afwijzen, maar niemand kan mijn pleidooi weerleggen om ons eensgezind in te zetten voor het welzijn en de toekomst van onze kinderen, het opkomend geslacht. We hebben het over de kinderen van God. Met zijn machtige hulp kunnen we meer doen om hen te helpen. In dit pleidooi richt ik mij niet alleen tot de heilige der laatste dagen, maar ook tot alle gelovige mensen en andersdenkenden die een waardesysteem hanteren waardoor zij hun eigen behoeften ondergeschikt maken aan die van anderen en in het bijzonder aan het welzijn van de kinderen. Godsdienstige mensen zijn zich ook bewust van de lering van de Heiland in het Nieuwe Testament dat reine, kleine kinderen ons rolmodel voor nederigheid en ontvankelijkheid zijn. Voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. In het boek van Mormon lezen we hoe de opgestane Heer de Nefieten leerde dat ze zich moesten bekeren en zich laten dopen en worden als een klein kind, omdat ze het koninkrijk Gods anders niet konden beërven. Ik bid dat wij nederig als kleine kinderen mogen worden en ons best zullen doen om onze kleine kinderen te beschermen, want zij zijn de toekomst voor ons, voor onze kerk en voor onze naties. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Onze geliefde Hemelse Vader, aan het eind van deze bijeenkomst willen we onze dank uitspreken jegens u. We zijn geïnspireerd door de boodschappen die ons hart hebben geraakt. En we hebben uw woord gehoord en nu weten we uw wil. We willen u volgen en uw Zoon Jezus Christus. We houden van u en we willen zelfstandig handelen, zodat we anderen kunnen helpen. Wij willen uw geliefde profeet Thomas S. Monson volgen. En we willen gelukkig zijn en op gelukkige, blijde wijze andere mensen dienen. Wij vragen u een zegen voor de kinderen in deze wereld. En we willen als ouders en grootouders de kinderen helpen in deze wereld om gelukkig te zijn. We vragen u een bijzondere zegen voor hen die hun hoop kwijt zijn. Die beproevingen hebben. Wilt u ons helpen om ze onze rol leren om hen te helpen die hun geloof kwijt zijn. We danken u voor de vele zegeningen die we van u ontvangen. We houden van u. En we hebben het grote verlangen om uw wil te doen. En dat zeggen wij in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Dit was een uitzending van de 182e Algemene Conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een jonge mannen- en jonge vrouwenkoor uit de ringen in Banyan en Taylorsville in Utah. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.